daarna openen opnieuw de schriften. Deze morgen in het Nieuwe Testament. We lezen uit de brief aan de gemeente van Rome van Paulus. Hoofdstuk 11, de verzen 13 tot en met 36.
Want ik spreek tot u, heidenen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want indien een verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige de takken afgebroken zijn, en gij, en wilde olijfboom zijnde, in de zilverplaats zijt ingeënt, en des wortels en de vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden. Zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Hij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid Gods. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid blijft, anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Maar God is machtig dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen, en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij de beminden om der vader en wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen barmhartig zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
Gemeente des Heren, wat moeten wij met Israël? Dat is een vraag die in deze wereld gesteld wordt. Dat volk dat zwerft over deze wereld. Nu een deel, maar dat is een minderheid, die woont in Israël. Maar nog steeds hele groepen, Joodse gemeenschappen, in de verstrooiing wereldwijd. Dat volk, dat is anders. Ze dienen de Heere en ze hebben daar hun eigen manier, hun eigen gewoonte, hun eigen vormen. Die wijkt af van andere volkeren, andere godsdiensten in deze wereld. Die gemeenschappen die we vinden in Israël, maar er ook daarbuiten, die zijn op een bepaalde manier ook erg op zichzelf. Dat volk wat anders is. En hoe reageert daar de wereld op? Op verschillende manieren. Door ze te negeren. Buiten te sluiten. Letterlijk, dat ze niet op alle plaatsen mogen wonen. Dat ze door de eeuwen heen niet alle beroepen mochten doen. Ook in ons land, ze mochten geen ambacht uitoefenen. Door de eeuwen heen in de wereld verdacht gemaakt als er iets in de wereld aan de hand was. De Joden kregen de schuld. En de haat die in de wereld te vinden is, dat dit volk, als de kans daarvoor bestaat, dat moet uitgeroeid worden. Israël in deze wereld. Wat moeten we met Israël? En dan dat volk wat zich verzameld heeft in het beloofde land, wat daar woont in die landstrook bij de Middellandse Zee. Israël die omringd wordt door vijanden, waar telkens het geweld oplaait. En ook nu, we houden ons hart vast als we zien dat het geweld niet alleen in het zuiden er is, maar ook in het noorden. En terwijl wij hier nadenken en luisteren naar het woord van God, is er een oorlog in volle gang die alles in zich heeft om een regionale oorlog te worden. Veiligheid en vrede is voor dat volk niet vanzelfsprekend. En de haat die zit er zo diep in, ook in de omliggende volkeren. Dood en verderf wordt er gezaaid in het land door aanslagen. En die haat die wordt van generatie op generatie overgedragen. Van jongs af aan worden de kinderen van de omliggende volkeren geleerd dat Israël hun aartsvijand is. En dat die haat wordt telkens weer ingeplant in het hart. Antisemitisme. Jodenhaat. In de wereld. Maar hoe is het dan in de christelijke gemeente? Is het daar dan beter? In de geschiedenis hebben we de scheiding gekregen tussen de kerk en de synagoge, waar de kerk zijn eigen gang, zijn eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt, en los van de synagoge. En als we dan de kerkgeschiedenis erop naslaan, de achterliggende eeuwen, 2000 jaar van kerkgeschiedenis, dan is dat, als het gaat over de omgang met het Joodse volk, is die geschiedenis geschreven met bloed. Ook in de kerk. De achterliggende eeuwen. Jodenhaat. Christenen waren het die Joden vervolgden en ze konden kiezen of de doop of de dood. Het waren christenen die de kruistochten begonnen en met de leus God wil het werden er honderden, duizenden Joden vermoord. En ook in de vorige eeuw vonden er in Oost-Europa na de Tweede Wereldoorlog van die pogroms plaats. Waar het kruis werd gebruikt als een zwaard, letterlijk. Waar Joden die geen eer wilden geven aan het kruis wat voorbij kwam, met het kruis de schedel werd ingeslagen. En ook in de theologie, het denken over de kerk en het denken over het heil en de zaligheid. Heel snel en heel vaak is waar Israël stond en staat in de Bijbel, lezen we dat als de kerk. De christelijke kerk. Zonder Israël. En de zegen die is voor de kerk en de vloek die blijft dan achter bij Israël. En vandaag, 6 oktober, is het Israëlzondag. Morgen is het een jaar geleden dat het huiveringwekkende in Israël begon, die gruwelijke aanslagen van Hamas. En vandaag, niet alleen in de voorbeden, maar ook in de prediking, staan we stil bij de unieke plaats die Israël heeft. En nee, dat wordt niet een politiek verhaal over Israël, de staat Israël en over de regering van Israël en hoe het dan zit met die landbelofte. Nee, daar gaat het niet over, maar het gaat over het volk Israël, waarvan een minderheid woont in het beloofde land, maar het grootste deel verspreid is over deze wereld. En daarom staan we stil bij het woord van de Heere wat tot ons komt. Wat moeten wij met Israël? Daarvoor slaan we vanochtend niet de krant open, maar Gods woord. En we lezen met elkaar het woord van de Heere en de tekst voor de prediking in Romeinen 11. De tekst voor de prediking wordt gevormd door Romeinen 11, de versen 25 en 26. Deze woorden. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. We gaan naar deze woorden luisteren onder het thema Israël. Drie gedachten. Israël, een volk van verharding. In de tweede plaats, een volk van verkiezing. En in de derde plaats, een volk van verwachting. Dus Israël, een volk van verwachting, van verkiezing en van verwachting. We lezen met elkaar een gedeelte uit de Romeinenbrief deze morgen. En de brief aan de gemeente van Rome is uitermate belangrijk. Het is een brief die breed is. Het is een brief die ook een hele diepe inhoud heeft. Het is een brief die eigenlijk systematisch en ordelijk uiteenzet wat het christelijk geloof is. We vinden allemaal lijnen van de christelijke leer. En als je zo dat op een rij zet en die brief wat doorbladert, dan raak je onder de indruk. Romeinen 1, daar vinden we de kern van die brief samengevat. In het eerste hoofdstuk, in die verzen 16 en 17. Heel kernachtig, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En van daaruit vouwt Paulus als het ware de hele brief open. We lezen het. In die eerste hoofdstukken, de hoofdstukken 1 tot en met 3, over de zonde en het gevolg van de zonde. Het kwaad wat in de mens zit en naar buiten komt. Maar ook hoofdstuk 4 en 5, dat gaat over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Maar dan 6 en 7, waar gesproken wordt over het geloof, maar ook de strijd tegen de zonde en het vertrouwen op Christus alleen. En dan dat magistrale hoofdstuk 8. Het leven van een gelovige, iemand die zich vastklampt aan God en zijn belofte, is een leven door en een leven uit de kracht van de Heilige Geest. Hoofdstuk 12, daar lezen we hoe het is om te leven voor Gods aangezicht, wat daarin gevraagd wordt. Hoofdstuk 13 gaat over de samenleving en hoe we ons te verhouden hebben ten opzichte van de overheid. Hoofdstuk 14 en 15 gaat het erover hoe we in de christelijke gemeente met elkaar om moeten gaan. In liefde, eenheid, oog hebben voor elkaar. En tot slot een lofprijzing. Een slot waarin Paulus nog één keer de lof op God laat klinken. Een brief die vol zit met elementen die ons heel veel te zeggen heeft. Je zou kunnen zeggen, het is de meest uitgewerkte brief van Paulus waarin zoveel te vinden is. En waar we met dankbaarheid daar kennis van nemen. In geloof luisteren naar deze boodschap. Dit evangelie, wat hij daar onder woorden heeft gebracht. Jawel, maar het is u misschien opgevallen. Dus ik zo even heel snel in een vogelvlucht iets weergeef wat er te vinden is in deze brief. Ik heb drie hoofdstukken overgeslagen. De hoofdstukken 9, 10 en 11. En op het eerste gezicht lijkt dat een beetje een soort los element. Een soort element wat daar midden in die brief zit. Dat Paulus ineens begint over Israël. Maar het is niet los verkrijgbaar. Het is onderdeel van die brief. En helemaal daarin gebed heeft alles met de hele brief te maken. En in die drie hoofdstukken, daar schrijft Paulus over het verleden van Israël. Over het heden van Israël, met name hoofdstuk 10. En hoofdstuk 11 over de toekomst van Israël. En hij schrijft dat als Jood. Als kind van dat volk, als onderdeel van dat volk. En als je dan die woorden op je laat inwerken, dan hoor je daarin de pijn. Paulus die tot in het diepste geraakt is. Het zijn woorden vol met hartstocht. Hij is intens bewogen met zijn volk, met zijn volksgenoten. En die pijn die hij heeft over zijn volk, dat verscheurt hem. Je leest dat aan het begin van hoofdstuk 9 al. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de geest. Dat het een bron, een grote bron van droefheid voor mij is. En een voortdurende smart voor mijn hart. En dan vers 3, Ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Hoort u het? Die intense pijn waar Paulus mee rondloopt, zijn hart die verscheurd is. De zaak van zijn volk, van Israël, is voor hem een zaak dat ligt op zijn hart. Hij kan er niet los van komen en het is een zaak van gebed. Hij heeft daar, zo maken wij op uit deze woorden, met Israël, met het volk waar hij bij hoort, heeft hij geworsteld aan Gods genadetroon. En hij heeft antwoord gekregen. Persoonlijk. Maar dat antwoord is van belang voor de christelijke gemeente. En daarom schrijft hij daarover aan de gemeente van Rome. En daarom schrijft hij, zoals we dat gelezen hebben in onze tekst, over die verborgenheid. Over een geheimenis. Over een mysterie. Iets wat verborgen was, maar dat nu in het Nieuwe Testament geopenbaard is. Wat openvalt. Wat duidelijk wordt. En dat draagt hij over, dat maakt hij bekend aan de Nieuwtestamentische gemeente, aan de gemeente uit de heidenen, dat ze ook zullen weten wat die openbaring is die Paulus ontvangen heeft. En wat is die openbaring dan? En hij spreekt daar over de verharding over Israël. Er is een verharding in en over Israël gekomen. Ja, wat dan? Ze hebben namelijk de Christus, Jezus Christus als de Christus, als de Messias, als diegene die beloofd is in het Oude Testament en gekomen is, ze hebben hem afgewezen. En ze deden daarmee niet in zijn gerechtigheid, maar ze zoeken behouden te worden door eigen gerechtigheid. En we horen als het ware een echo klinken uit allerlei delen van het evangelie, bijvoorbeeld uit de evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, vers 11. Hij, dat is Christus, kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet gekend. En Paulus, hij spreekt hierover. En in het gedeelte van hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 11 zoekt hij telkens naar woorden. En klinkt het door in de woorden die u vindt in Romeinen 10 vers 21 bijvoorbeeld. Met het oog op Israël zegt hij, dat is de profeet Jesaja echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en een tegensprekend volk. Hij spreekt daar over het verwerpen van Christus. Begin van hoofdstuk 10 vers 3 en vers 4. Omdat zij dat volk immers de gerechtigheid van God niet kennen. En een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Ze hebben hem afgewezen. Ze hebben hem verworpen. En dat heeft een verharding gegeven. Afgewezen. Omdat ze hem met list proberen te vangen. Eerst met woorden en daarna steeds meer, er moet een einde komen aan deze rabbi. Ze hebben hem afgewezen toen ze het riepen, kruisig hem. Ze hebben hem afgewezen toen Paulus als de apostel die telkens als eerste naar de synagoge ging, dat waar ze hem uitgeworpen hebben. Ze hebben hem afgewezen toen Petrus en Johannes spreekten de naam van Jezus Christus en bekend maakten in Jeruzalem. Ze werden gevangen genomen, ze werden gegezeld, maar het ergste is, ze hebben Christus verworpen. En het is de Joodse gemeente geweest die de eerste christengemeente vervolgd heeft. En daarmee vervolgden ze niet de gemeente, zo weten we uit de beschuldiging die de Heere uitspreekt naar Paulus, maar ze hebben hem vervolgd. En in die afwijzing, in het volhouden van die verharding, dat doen ze tot op deze dag. Je ziet dat terug in diverse stromingen in het Jodendom, het liberale Jodendom, wat eigenlijk helemaal horizontaal geworden is. Maar ook in het orthodoxe Jodendom, waar echt ernst gemaakt wordt van Bijbelstudie, van het zoeken van het aangezicht van de Heer. En Paulus zegt het, en je hoort het verdriet doorklinken in zijn woorden, hoofdstuk 10 vers 2. Want ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht, niet met verstand. En als je in het gesprek raakt met orthodoxe Joden, dan komt het verdriet in je hart. Want je hoort het. Ze verlangen naar de Messias. Ze verlangen naar verlossing. Ze verlangen naar inzicht. Maar ze zien het niet. Ze verlangen naar de Messias. Wanneer zal die komen? En als die komt, hoe zullen wij nu nog weten dat hij een nakomeling van David is? Want heel die geslachtsrekening is helemaal door de war gegooid. En in die godsdienst die ze hebben, het is een alsof godsdienst geworden. Want de tempel is er niet meer. In al die rituelen en de gebruiken staat nog steeds een tempel centraal die er niet meer is. En juist ook als ze samenkomen. Op het meest heilige plekje voor het Joodse volk. Daar bij die muur. Een onderdeel, een steunmuur van die oude tempel. Zelfs de steunmuur nog van de tempel van Salomo. Daar staan ze te bidden en te huilen en te roepen bij een muur. En is dat niet symbolisch voor het Joodse volk? Ze staan voor een muur. En ze zien het niet. Als je in dat land rondreist. Een prachtig land om daar te zijn, om kennis te nemen van de natuur en hoe het land opgebouwd is. De Bijbelse geschiedenissen die komen tot leven. Maar als je dan kennis maakt met de bevolking. Voor het grootste deel is de godsdienstcultuur. Natuurlijk, ze houden de Sabbat, maar waarom? Dat weten ze niet. En de moraal die er is, zoveel plaatsen in dat land waar zo ver weg geleefd wordt van het woord van God. Zoveel plaatsen waarin ze in het land van God leven zonder God. Een aantal jaren terug was ik de gast in een gezin in Israël, trouw meelevend met de synagoge. En dat deden we met een aantal studenten in Apeldoorn. In het kader van een studiereis waren we onderdeel van de Sabbatsmaaltijd. En daar werden teksten gelezen, gebeden en bijbelteksten. En wij probeerden met het beetje Hebreeuws wat we kenden mee te lezen. En dat vonden ze bijzonder. En wij zeiden, ja, we lezen lukt net, maar begrijpen vinden we moeilijk. En zij zeiden, maar wij begrijpen het ook niet. Ze lezen de teksten, maar ze begrijpen de boodschap niet. Het is een ritueel geworden waar ze de inhoud niet meer van verstaan. Aangrijpend. Het Joodse volk, dat ligt onder een deksel, een sluier die over hen heen ligt. En ze zien het niet. Het is een verborgenheid, zegt Paulus. Het is een geheimenis. En het valt nu open. Wat hij nu ziet, daar zit een bedoeling achter. Daar zit Gods hand achter. En die verberging, dat is niet iets wat God zelf gewerkt heeft, maar hij gebruikt het wel in zijn werk in deze wereld. Die verborgenheid, zo lazen we, die is er. Die verharding over Israël is er, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Kijk, het patroon is, en we lazen het nou aan het begin van de Romeinenbrief, eerst de Jood en dan de Griek. En zo ging het ook. Paulus ging onderweg en overal waar hij kwam zocht hij de Joodse gemeente op. Ging hij naar de synagoge om daar het woord van God open te leggen. Om de woorden, het Oude Testament open te leggen tot op Jezus Christus. Bijvoorbeeld in Antiochië, u vindt dat in Handelingen 13. Daar preekt hij Christus. Daar legt hij het woord helemaal open tot op Jezus Christus. En dan? En aan het einde dan komt er tegenstand. Ze spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken het niet alleen tegen, maar ze lasterden ook die prediking over Jezus Christus. En dan? Ja, dan maakt Paulus bekend wat er dan gaat gebeuren. Het was nodig dat het woord van God eerst tot u, de Joodse gemeente, gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden, ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. En zo is het woord en is de boodschap en het evangelie gekomen tot de heidenen. Totdat de volheid van de heiden er is. Dat vol is. Dan grijp het niet waar. De zegen die gegeven was aan Israël. De zegen die ontvangen is daar in dat volk. In de komst van Jezus Christus. Het woord wat ze ontvangen hebben. Het levende woord. Ze hebben het zelf niet gezien. En dat woord, dat gaat dan de wereld in. Dat woord wat in Israël is ontvangen. Ze delen er zelf niet in, maar het mag wel naar de wereld. En zo gaat het nog. Wereldwijd klinkt het woord. Het wordt verkondigd. Het wordt geloofd. En daardoor worden heidenen ingevoegd, ingeënt als wilde takken uit een wilde olijfboom, worden gevoegd in die stam, in die olijfboom Israël. De volheid van de heidenen. Dat dat getal vol wordt. Totdat. Ja, en zo lang is die verharding er dus. Maar hoe is die verharding dan? Is die verharding dan heel absoluut? Nog een keer die woorden uit Romeinen 11. Laten we eens er goed naar kijken. Die woorden die in tranen door Paulus zijn geschreven. Dat geheimenis. Die verborgenheid. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Is dat heel absoluut? Dat nu alleen maar uit de heidenen toegevoegd worden en dat er geen enkele nakomeling van Abraham uit het Joodse volk deelt in dit heil? Nee, dat staat er niet. De verhouding die geldt voor een deel. Dus het grootste deel valt onder die verharding, maar toch die eeuwen door zijn er gelovige Israëlieten ook vandaag. Nee, het is niet de meerderheid, maar ze zijn er. Ze zijn er altijd geweest. Maar de meeste niet. En dat blijft zo totdat wat? Nou, even terug in de Romeinenbrief, in Romeinen 11, vers 11 en vers 12. Totdat, door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. En de roeping dus van de christelijke gemeente uit de heidenen om het Joodse volk tot jaloersheid te wekken. Dat Israël het ziet, dat het Joodse volk het ziet, dat er mensen in deze wereld zijn die luisteren naar de schriften van Israël. Die gehoorzaam zijn aan hem die uit het Joodse volk is voortgekomen. Hun oudste broeder Jezus Christus. En dat ze zeggen van, zij lezen onze schriften. Zij volgen het onderwijs van iemand uit ons volk. En dat tot jaloersheid wekt, omdat ze zien in de wereld, in de christelijke kerk, ze hebben daar een geheim. Ze delen in iets wat wij niet kennen. De roeping dus dat wij de Joodse gemeente, het Joodse volk, tot jaloersheid brengen. Dat zij ook gaan zoeken en ook gaan vragen naar Jezus Christus die de Messias is, ook van Israël. En de vraag is dat gelukt? Ik zei er aan het begin van de preek al iets over. Is dat de kerk gelukt? Nee, niet naar buiten kijken, naar de wereld en de haat in deze wereld. Maar is de christelijke gemeente inderdaad door al die eeuwen zo geweest dat Israël inderdaad met die vraag gekomen is. Wat hebben jullie wat wij niet hebben? En gemeente, daar ligt een heleboel schuld. Want als wij de Bijbel lezen en je ziet het gebeuren in de kerkgeschiedenis. Consequent wordt dan Israël vervangen door het woord kerk. Wie dat bijvoorbeeld ook doet, is een reformator die ik hoogacht, Calvijn. Die legt deze woorden uit, niet op het volk Israël, maar zegt, hier in deze woorden in Romeinen 11 gaat het niet over Israël, maar gaat het over de kerk die Israël genoemd wordt. Of wat dacht u van de reformator van Lutherberg, van Wittenberg, Luther? Zijn uitspraken die hij gedaan heeft, die het Joodse volk werkelijk vervloekt heeft. Woorden die ronduit antisemitistisch zijn. Of wat dacht u van wat vandaag de dag, hoe omgegaan wordt met het Oude Testament? Dat wij een hele moderne manier van Bijbel lezen erop loslaten. En dat we heel die Bijbel zo plat en zo mensgericht maken. De kerk die de roeping heeft om het Joodse volk tot jaloersheid te brengen. Dat ze ook gaan vragen naar Christus. Als we terugkijken naar de kerkgeschiedenis, dan is dat 2000 jaar kerkgeschiedenis van schuld. En dat past ook om dat vandaag onder woorden te brengen. Om daar vandaag ook dat aan de Here te belijden. En te erkennen dat wij als kerk niet zijn geweest wie we hadden moeten zijn. De reden dat in Israël men zo'n afkeer heeft van het kruisteken, dat is door de opstelling van de kerk door al die eeuwen heen. Schuld. En het patroon door alle, en het gevaar is ook, als we dit zo op ons laten inwerken, dat wat Israël is overkomen, door eigen schuld, verharding, dat wij het gevaar lopen om ook onder die verharding te vallen. Als je nou kijkt in de wereldgeschiedenis, dan zou je kunnen zeggen dat de kerkgeschiedenis en de geschiedenis van de uitbreiding van het evangelie, dat heeft iets weg van dat je een steen in het water laat vallen. En dat begint dan met kringen in het midden en dat gaat steeds wijder uit. Kijk nu eens waar het evangelie in de achterliggende eeuwen is geweest. Het Midden-Oosten waar de kerk gebloeid heeft, wat is daarvan overgebleven? De geschiedenis ook van ons land, dit deel van de wereld, waar de kerk gebloeid heeft en waar nu de kerk terugloopt. We lopen hetzelfde gevaar dat die verharding ook komt. En de vraag is, de vraag die vanuit dit gedeelte naar ons komt, en daarmee is het niet alleen maar iets interessants over Israël, is ook, maar hoe hebben wij nu dat woord van God ontvangen? Het woord van de Heer, de verkondiging van Jezus Christus, is naar de heidenen gegaan, is ook bij ons gekomen. En we horen dat woord elke zondag. En wat heeft dat nu met ons gedaan? Later in de preek kom ik erop dat er voor Israël een toekomst is. Maar dat lees ik niet over de heidenen die uiteindelijk weer terugkeren naar het heidendom. Hebben wij werkelijk geloofd in Jezus de Christus, de beloofde Messias, de redder van deze wereld? Of lijken we misschien op Israël? Dat we zijn gerechtigheid niet nodig hebben, maar dat we het uiteindelijk toch zoeken. En dat kan op een orthodoxe manier, dat kan op een moderne manier, maar dat we het uiteindelijk zoeken in de eigen gerechtigheid. Dat is de scherpte van de boodschap die vanochtend klinkt tot de gemeente van Christus. Hebben wij werkelijk hem aanvaard als onze zaligmaker? Zoeken we hem? We komen bij het tweede. Israël, volk van verkiezing. Opnieuw, wat moeten we nu met Israël? Kijk, de conclusie die je wel moet trekken is, Israël is er. En Israël blijft er. Mag ik het zo zeggen? Door al die eeuwen heen is dwars door de stormen heen gebleken dat dat volk onuitroeibaar is. En dat gaat tegen alle logica in. Er zijn zoveel volkeren geweest in al die honderden, die duizenden jaren achter ons. Maar daar al die jaren het Joodse volk Israël is er nog steeds. Sterker nog, na 19 eeuwen van ballingschap is er weer een plaats waar ze thuis zijn. Wat is er met dat volk aan de hand? Geslagen, beproefd, gestigmatiseerd en toch gespaard, gered en weer teruggebracht in het land. Hoe kan dat nou? Want God had zich toch van dat volk afgewend? Had toch met dit volk afgerekend? Toch? Gemeente, bladert dus met me mee, Romeinen 11. In vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. In vers 5 herhaalt Paulus dat ook. Zo is er ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Vers 11. Zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Volstrekt niet. Nee, ze worden, dat blijkt uit vers 23, opnieuw weer geënt in die stam waar ze uit zijn afgebroken. En opnieuw, Paulus die maakt dat bekend. Openbaart een mysterie, een geheimenis, een verborgenheid. Hij laat iets zien over de toekomst van Israël. Maar waarom is er toekomst? Wat is de reden van die toekomst? Ligt die reden in het volk zelf? Nee, dat is het nooit. En dat blijkt als we het nog in onze tekst nog een keer goed lezen, in vers 27. Dit is het verbond van mij met hen. Wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, de geliefde vanwege de vaderen. Vanwege de verkiezing, de beminde om de vaderen wil. Dus er ligt geen waarde in het volk zelf, maar het is God zelf die dat volk heeft uitgekozen. En dat lees je op zoveel plaatsen in het Oude Testament. Ik noem maar een enkel woord deze morgen om u daarop te wijzen. Ik denk bijvoorbeeld aan Deuteronomium 7. Deuteronomium 7, daar lezen we over de keuze van God voor dit volk. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volkeren op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van alle volkeren. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en u verlost. Gekozen door God zelf. Een bewijs van de eeuwige liefde van God. En die liefde van God voor dit volk, dat ontvangen ze al eeuwenlang in en door een wonder. Neem nu de verlossing uit Egypte. Een slavenvolk. Ze werden door de Heere, door zijn machtige arm uitgeleid. Het einde van de ballingschap. Ze werden teruggebracht in het land van de Heere. En zo ook in onze tijd, 1948. Door het wonder heen kwam Israël weer thuis. En waarom dan? Wat is dan de bedoeling van de Heere met dat volk? Waarom wil hij dan dat er ook vandaag dit volk in de wereld is? Wat is zijn bedoeling met dit volk en de boodschap ook voor ons? Jesaja spreekt daarvan. Jesaja 43 spreekt hij over de bedoeling met dit volk. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Dat is de hoge roeping van Israël. De lof van de Heere verkondigen. Maar daar zijn ze niet in geslaagd. Israël was niet gehoorzaam. En als gevolg daarvan in de tijd van het Oude Testament die ballingschap. En zo ook in de tijd van het Nieuwe Testament opnieuw een ballingschap. Maar let op. Daar komen twee dingen bij elkaar. En het eerste wat gezegd moet worden, dit volk is een afgezonderd volk, door de Heer apart gezet. En dat roept altijd de vijandschap in deze wereld op. De boze die zich groot maakt, die weet wat de bedoeling van de Heer met dit volk is. En die alles op alles zal zetten om dit volk te vernietigen. Dit volk dat moet ook lijden omdat Israël het volk van God is. In de psalmen wordt erover gezongen. Neem bijvoorbeeld psalm 44. Daar wordt gezongen onder woorden gebracht dat het volk wordt bespot. Dat er hoon en laster en verachting en miskenning en uitsluiting en vernedering is. En ze klagen die nood bij de Heere. En dan zegt het volk ook tegen de Heere in psalm 44, de versen 18 en 19. Dit alles is ons overkomen en toch hebben wij u niet vergeten. Of uw verbond verloochend. Ons hart is niet teruggeweken en onze schreden zijn niet van uw pad geweken. Ook al hebt u ons in een oord van jakhalzen verpletterd en ons met een schaduw van de dood overdekt. Sta op, Heer, ons te hulp. Verlos ons omwille van uw goede tierenheid. Dat volk wat een beroep doet op Gods goede tierenheid. Zijn trouw, zijn verbondstrouw, zijn liefde, zijn eed die hij afgelegd heeft. Dat volk dat moet lijden, omdat het een eigen afzonderlijke plek in deze wereld en de geschiedenis heeft. Maar tegelijkertijd, en dat moet ook gezegd worden, dat in het lijden en in de ballingschap in deze wereld, dat erin ook het oordeel van de Heere meekomt. De hoge roeping die ze hebben en de gevolgen omdat ze daar niet naar geluisterd hebben. Het wordt huiveringwekkend onder woorden gebracht. Aan het slot van Deuteronomium 28. Waar uitgesproken wordt, als je niet luistert, als je niet gehoorzaam bent, als je niet gaat in de wegen van de Heere, dan, ja, dan is het oordeel van de Heere over dat volk huiveringwekkend. U zult weggerukt worden uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De Heere zal u verspreiden onder al de volkeren van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen die u nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voedsel zal geen rustplaats hebben, want de Heere zal u daar met een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven. Uw ziel zal voor u aan een zijden draad hangen. U zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn. 'S morgens zult u zeggen, was het maar avond. En 's avonds zult u zeggen, was het maar morgen. Vanwege de angst die uw hart bevangen heeft. En vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. De Heere zal u in schepen naar Egypte laten terugkeren. Over een weg waarvan ik u gezegd heb. Die zult u nooit meer zien. Daar zult u uzelf als slaven en slavinnen aan uw vijanden willen verkopen. Maar er zal zelfs geen koper zijn. Als je dat op je in laat werken. Huiveringwekkend. Dat is meer dan alleen die Babylonische ballingschap. Dat is een wereldwijde ballingschap. En als je het leed van Israël in de achterliggende eeuwen ziet, dan zie je dat deze woorden inderdaad zijn uitgekomen. En toch, Israël. Het is het volk van God. Israël, het is de oogappel van de Heer. En de Heer die blijft trouw aan zijn eigen woord. Wat hij beloofd heeft, dat zal hij nakomen. En daarom is het dat Paulus daar ook met grote nadruk op wijst in Romeinen 11. Romeinen 11 vers 29. Waar hij het zegt, want de genadegaven en de roeping van God, die zijn onberouwelijk. De Heer die er niet op terugkomt. Die dat woord bewaart en ook uitvoert. En we zien het. Ze komen weer terug in het land. Er is weer een plek waar het zwervende volk thuis mag komen. Ze zijn Gods uitverkoren volk. Ondanks hun zonde, ze zijn het en ze blijven het altijd. En de boodschap die hieruit naar ons toe komt is deze. Deze verborgenheid. Dit geheimenis, dat wordt ons bekendgemaakt, is geopenbaard. Juist voor de christenen uit de heidenen. Daartoe in Rome en vanochtend hier op Urk. De opdracht om niet wijs te zijn in onze eigen ogen. Paulus zegt het als het ware. Ken je plaats. Weet wat je positie is. De kerk die komt niet in de plaats van Israël. De kerk die mag meedelen met de genadegaven met Israël. De roeping die naar de heidenen toekomt is deze. Allereerst om het woord met vreugde aan te nemen. Van geloof en van bekering. Maar ook oog. En vooral hart te blijven houden voor Israël. Oog voor de belofte voor Israël. En dat brengt me bij het tweede. Israël. Dat is een volk van verwachting. Wat verwachten we nu voor Israël? En wat verwachten wij samen met Israël? En als we dan deze woorden lezen, dan zien we in onze tekst dat heel, zo staat het er, heel Israël zal zalig worden. En over die woorden, daar is al zoveel over geschreven en zoveel over gedacht. De eerste gedachte, ik noemde net al van Calvijn, Israël, dat is de kerk. En heel de kerk die zal zalig worden. Die gedachte wijzen we af. Andere gedachte die ook wel naar voren wordt gebracht, dat uiteindelijk alle Joden zalig worden. Toen, nu, maar ook in de toekomst. En dat ze dat mogen doen in hun eigen weg. Wij hebben de weg via Jezus en de Joden hebben de weg via de wet, via de Torah. Maar dat is onmogelijk als je de woorden die Paulus schrijft over Israël en de weg die Israël moet gaan, leest in Romeinen 10. Romeinen 10, de versen 9 tot en met 12, daar zien we dat er maar één weg is. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot de zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Er is maar één weg tot de zaligheid en dat is door en met Jezus Christus. Andere gedachte is dat er een moment zal aanbreken in de wereldgeschiedenis, in de toekomst. En dat dan het hele Joodse volk zalig zal worden. En dat dan het woord geheimenis en verborgenheid wijst op iets groots, iets heerlijks wat nog zal gebeuren. Een hele bijzondere tijd, een heilstijd, een vredestijd. En waarin dan Christus ook komt, niet in zijn wederkomst, maar zijn tweede komst, specifiek voor het Joodse volk. Dat hij daarin Jeruzalem zijn rijk sticht. En dan dat hele volk tot het geloof komt. Het probleem is dan wel dat je deze tekst daarmee wel uit de context haalt. Dat je daarmee ook voorbij gaat aan de verhouding die je zelf vindt in deze tekst. Want het is de volheid van de heidenen en gans Israël. Die volheid van de heidenen betekent ook niet dat elke heiden hoofd voor hoofd tot het geloof komt. En gans Israël betekent ook niet dat alle inwoners van Israël, alle Joodse mensen op een bepaald tijd allemaal hoofd voor hoofd tot het geloof komt. Maar alleen zij die door een waar geloof Jezus Christus als hun zaligmaker aanvaarden. Dat woord dat klinkt. En die volheid, Dat is dan niet een optelsom van een rest waar het hele volk uit wordt opgebouwd. Maar deze woorden wijzen wel dat er een bloeitijd komt. En op dat punt moeten we voorzichtig zijn. Niet zomaar allemaal tot in detail invullen. Er zal een bloeitijd komen voor het Joodse volk. Dat in dat volk een hele brede beweging komt, een opwekking. Niet maar een enkeling, maar velen tot het geloof zullen komen. En Paulus, hij bewijst dat uit de schrift. U ziet dat in Romeinen 11, in versen 26 en 27, dat hij spreekt over de verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Wat hij hier doet, is verschillende schriftgedeelten eigenlijk in elkaar schuiven. Woorden die we vinden in Jeremia 31. Woorden die we ook vinden in Jesaja 27 en Psalm 14. Ik neem u alleen maar mee naar het slot van Jesaja 59. Daar zie je de lijn het meest helder. De meest heldere lijn die Paulus hier trekt. En naar Sion zal een verlosser komen voor wie zich in Jacob van overtreding bekeert, spreekt de Heer. Wat mij betreft, dit is mijn verbond. Dit verbond wat de Heer met Israël gesloten heeft en waar hij aan vasthoudt. En deze omwenteling, waar Paulus het over heeft, dat is een omwenteling als, zo schrijft hij dat in Romeinen 10, als het leven uit de doden. Zo'n opwekking. En Paulus zegt, dat komt eraan. Dat heb ik gezien. Dat is aan mij geopenbaard. En ik denk dat we er goed aan doen om ook de wijze waarop Paulus zelf geroepen is. Waarin hij zelf het woord van de Heere gehoord heeft. Waar hij opgezocht en opgeraapt is op de weg naar Damascus om de gemeente van Christus te vervolgen. Dat er een groot licht kwam en dat hij toegesproken werd, tegengehouden werd. Dat zijn blindheid werd weggenomen en dat hij het zag. En dat hij van de duisternis overgezet werd in het licht. En dan moet u eens doorlezen. En doet u dat tussen de middag maar. In Jesaja 60. Die woorden klinken dan. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. Maar zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En ook de heidenvolken zullen naar uw licht gaan. Paulus die zijn eigen ervaring, dat wat hij door het geloof heeft gezien en heeft ontvangen, mag samenvoegen. En ziet daarin de toekomst die er ligt voor Israël. Alleen Israël? Nee, die woorden die meekomen uit het Oude Testament. Dat betekent dat er ook een belofte ligt voor de volkeren in deze wereld. Niet een scheiding dan alleen maar voor het Joodse volk en niet meer voor de heidenen. Maar een heerlijkheid, een grootheid en een genade in deze wereld die zo groot is, die zo heerlijk is. Dat ook die heerlijkheid wereldwijd wordt gezien. Ja, deze woorden geven verwachting voor Israël. Maar ook verwachting voor de volkeren met Israël. En zien we daar niet de eerste ritselingen van? De eerste tekenen? Jawel, het geweld leidt op. Maar het Joodse volk keert terug naar het eigen land. Er is een toename, gestage toename van Joden die Christus als hun zaligmaker, als hun Messias belijden. Er is een toenemende belangstelling, ook onder rabbijnen voor het Nieuwe Testament. Waarin Jezus niet in de eerste plaats wordt afgewezen, maar waar zijn onderwijs wordt gelezen en gewogen en gewaardeerd als een briljante rabbi. Nee, als Messias zien ze hem nog niet, maar de woorden worden gelezen. Er worden bijbelstudies gedaan, samen door Joden en door christenen. Maar die doorbraak, die grote opwekking, die zal er komen. En wanneer? Dat weet God zelf. En dan zal vervuld worden wat we gezongen hebben in Psalm 130. Dan zal ook die vervulling er zijn, zoals we straks gaan zingen in Psalm 87. Dat Joodse mensen, maar ook de Palestijn en de Arabier en de Nederlander, dat ze samen één volk zullen zijn. Geënt in die stam Jezus Christus. Dan zal het zijn. Eén volk en één kudde. En wat dan nu nodig is, en dat is de roeping van de christelijke gemeente. Dat is het voortdurende gebed om de vrede van Jeruzalem, en dan de echte vrede. Namelijk op de knieën voor Jezus Christus als de Messias van Israël en de wereld. En daarnaast het gesprek met Israël. Om te laten zien dat de beloften van het Oude Testament zijn vervulling hebben gevonden in Jezus Christus. Ten slotte nog dit. Israël, ze hebben tot nu toe in overgrote mate Christus afgewezen. En lijkt de gang die Israël maakt niet heel erg op de geschiedenis van Jozef? Die broers die Jozef hebben afgewezen, die Jozef zelfs hebben verkocht, niets met hem te maken wilden hebben. Zoals Israël Jezus heeft afgewezen. En Jozef die tot zegen is geworden. Die een redder was van de heidenwereld. Een redder voor Egypte. En dan uiteindelijk als laatste kwamen ook zijn broers. Nee, eerst herkenden ze hem niet. Ze verstonden zijn taal niet. En ze zagen niet dat het hun broer was. Maar de volgende keer als ze hem zagen, toen kon Jozef zich niet meer inhouden. En maakte zich bekend. Ik ben je broer. Wat een vreugde zal het zijn op die dag. Als Jezus Christus zich zo bekend maakt aan Israël. Ik ben Jezus, ik ben jullie oudste broeder. Dan zullen ze, net zoals toen de broers bij Jozef, sprakeloos zijn. En wat dan overblijft? Ja, dat is aanbidding. Dat is lofverheffing. Van Israël samen met de volkeren. Begrijpt u het? Waarom Paulus dit hoofdstuk, Romeinen 11, afsluit met deze woorden. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.